Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik heb het idee dat als Mino Raiola zijn zaak waarnemen was geweest, dat hij nu ergens anders had gezeten.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 26 oktober 2021. De dag waarop we stilstaan bij het ontslag van een Nederlandse assistenttrainer. Gaan we het hebben waarom Ole Gunnar Solskjaer nog steeds wel trainer is van United. En we blikken vooruit op het bekervoetbal. De Toto KNVB beker ronde 2, 3, wat is het?
Ja, ronde 1.
Ja, is dat zo? Er zijn toch al amateurclubs die tegen elkaar hebben gespeeld? Of zijn dat de voorrondes?
Voorronde, volgens mij.
Kijk. Oké, okay. Heel goed. Naast mij Broer Stol en Wouter Boerkamp. Wouter, je zit hier toch wel anders, zie ik. Je hebt een beetje angst, hè, voor de comments.
Voor de comments?
Gisteren de comments onder de YouTube video.
Zo?
Oeh.
Wat dan?
Ja, venijnig.
Ja, ik lees de comments niet.
Nee? Jij luistert niet naar de feedback?
Nee.
Oké. Okay.
Ik heb ze wel gelezen, maar meestal ontspring ik de dans.
Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan gaan we
Wat was er dan?
Nou, er was wat kritiek op wat mensen die hier zaten gisteren. Ja, ik zat er niet.
Ja, ik wel. Dus.
Ja, dan moet je ze lezen. Dan kan je zien.
Ja, nu een etensdilemma.
Ja, ik zou ze lezen als ik jou was. Wat ik ook zou lezen als ik jou was, is het jaarverslag van Feyenoord.
Dat heb ik toevallig gedaan.
Dat is niet waar.
Wel.
40 pagina's?
Nee, maar wel 40 pagina's.
Ja, 40 pagina's. Ik heb het gelezen en het was een soort van leuk om te lezen. Ja, de boodschap was niet zo leuk, maar het is leuk geschreven. Dus ik weet niet wie jullie copywriter is van het jaarverslag. Leuk geschreven. De inhoud minder leuk natuurlijk.
Ze hebben iemand gezocht die echt maar een vervelende boodschap op een hele leuke manier kan brengen.
Het was echt... ik weet niet. Ik ben niet zo iemand die vaak jaarverslagen leest. Maar ik dacht, dit leest eigenlijk best wel lekker weg. Dus dat hebben ze goed gedaan. Eerst heb je dan het gedeelte van de Raad van Commissarissen. Dan heb je het verhaal vanuit de directie. Waar ik me nog over verbaasde dat ik zo'n kruisje zag staan achter Mark Koevermans. Dat hij nog steeds niet officieel algemeen directeur is. Dat is nog best wel opmerkelijk. Hij is best wel lang statutair directeur of statutair algemeen directeur bij Feyenoord. Maar goed, dat terzijde. Feyenoord heeft over het boekjaar 2021 een netto verlies van 17 miljoen euro geleden. Het resultaat is volgens de club veroorzaakt door operationeel verlies van 4 miljoen euro en een transferresultaat, dan moet je goed opletten, van 13 miljoen euro negatief. Door het verlies is het eigen vermogen van Feyenoord geslonken naar 1,5 miljoen euro. Even vergelijken met de vrienden uit Amsterdam.
Ja, die zitten iets hoger.
222 miljoen eigen vermogen. Het gekke is dat Feyenoord in 4 seizoenen van het eigen vermogen is geslonken van 31 miljoen naar 1,6 miljoen.
Ja.
Dat lees ik even als financieel expert, ga ik dan even kijken. Kan ik hier dingen vinden? Nee, dat viel mij enorm op.
Ik schrik sowieso een beetje van die 17 miljoen euro. Broes net ook al tegen me zei, het was wel een beetje de verwachting.
Ja, wat de verwachting was in de winterstop was natuurlijk al van, omdat Feyenoord begroot had, dat er de tweede seizoen zelfs weer met fans gespeeld zou worden.
Ja.
Was er ongeveer 1 miljoen ingeschat per wedstrijd volgens mij qua wat je mis zou lopen. Nou ja, dat is daaruit al gebleken, zeg maar. Maar wat natuurlijk altijd een beetje slecht overkomt of zo is als je als die transferresultaten zo tegenvallen.
Ja, want daarover gesproken, ze haalden dus eigenlijk heel weinig op. En we moeten dan wel gelijk bij zeggen, bijvoorbeeld het verkoop van Berghuis en van Ver en dat soort dingen. Die zitten in het volgend boekjaar, die zitten nu niet mee. Je hebt nu te maken met Summerfield, Jordi Weerman. Nou, dat zal niet ervoor gezorgd hebben dat er veel geld binnen is gekomen. En ze hebben ook veel contracten verlengd. Dat heeft natuurlijk extra kosten.
Maar het operationele verlies, dat valt eigenlijk best wel mee, toch?
Ja, dat is maar 2 miljoen euro. Ja, maar jij zegt, dat valt mee. Dat was eigenlijk 26 miljoen euro.
Ja, maar dus de dingen die je nu op gaat noemen, daar heeft iedereen in Nederland aanspraak op.
Nee, waar zij heel veel geluk mee hebben gehad, is natuurlijk de overheid. Mm-hmm. Hè? Dat is een derde.
8 miljoen.
Ja. dat de club, de spelers, de directie en medewerkers, ja, loonoffer, en dat supporters en zakenrelaties hebben afgezien van restitutie. Ja. Dus eigenlijk, dat laatste zegt ook, dat is gewoon 8 miljoen.
Ja, maar ja, het kan ook niet als een verrassing komen, want je noemt ook inderdaad het loonoffer bijvoorbeeld van de spelers. Nou, dat staat ook uitgebreid in de documentaire. Ja. Dus dat de situatie niet goed was, dat is wel duidelijk. Alleen, waar ik dan het meeste van schrik inderdaad, is wat jij zelf noemt, in die 4 jaar dat ze terug zijn gegaan van in de 30 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Want dan is de bodem wat dat betreft wel bereikt.
Ja,
en
zeker.
Dan moet je absoluut op zoek naar alternatieven.
Ja, het enige wat natuurlijk wel is dat je best wel goed geïnvesteerd hebt, denk ik, in een heel nieuw trainingscomplex met 1908 Varkenoord dat vernieuwd is. Daar zit natuurlijk ook best wel veel waarde in, toch?
Ja, maar de Raad van Commissarissen van Feyenoord stelt vast dat de achterblijvende transferresultaten aandacht verdienen. Maar is in dat kader wel blij met de vaststelling dat de Rotterdammers erin geslaagd zijn om de contracten van sleutelspelers als Malatia, Bijlo, Geertruiden, Sinistera en Kutsu te verlengen.
Dat is ook waar. En uiteindelijk, als je naar deze selectie kijkt, als Senesi zijn vorm weer een beetje oppakt.
Zeker.
Als je kijkt naar ontwikkeling van Pedersen, als je kijkt naar de ontwikkeling van Sinistera. Dan is het wat dat betreft inderdaad, en de namen die je net allemaal hebt genoemd, is dat zeker een stuk verbeterd van de afgelopen jaren. En dan is het nu eigenlijk alleen weer de kwestie van kijken van wanneer verkoop je spelers? Pak je
18 miljoen als voor Jurgensen.
En in dit geval voor Kuxi bijvoorbeeld, als ze daar een flink bedrag voor neerleggen, pak je het dan wel? En moet het ook om die club een beetje financieel gezond te houden, zeg maar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ik denk dat Arnees die visie wel heeft en dat hij heel goed beseft al wat er nodig is.
Goed. Daarover later veel meer. Misschien meer duiding daarover dat we de komende dagen gaan lezen. Hoe slecht Feyenoord ervoor staat of eigenlijk dat het allemaal best wel meevalt. Slecht nieuws in België gisteren, in ieder geval in Genk. Geen verrassing dat daar iets moest gaan gebeuren. Genk presteerde dramatisch. 6 nederlagen in de laatste 7 wedstrijden.
Ja, 5 op een rij ook.
Ja, verloren van Gent 0-3 afgelopen weekend. Ik zag dat er heel veel ophef was over Ito, dat hij die naar de kant haalde. Van der Brom probeerde zich nog te verdedigen, dat hij zei, jullie weten allemaal niet hoe het zit. Hij heeft veel pijntjes. Ik moest hem er wel afhalen. In de rust gaf hij dat al aan.
Maar het is praktisch gezien ongeveer nog hetzelfde elftal vergeleken bij vorig jaar. Het is gewoon een heel goed elftal.
Ja.
Alleen vorig jaar heeft hij natuurlijk ook een hele slechte periode gehad. En dat hij toen aan het einde met een waanzinnige reeks nog bijna kampioen werd.
Ja.
En dan zou je zeggen, nou, hij trekt
beker gewonnen.
Ook nog. En dan zou je zeggen, van hij trekt het dit seizoen door. En dat is niet helemaal gelukt.
Nee, het begin was nog niet zo slecht. Alleen vloog eruit tegen Shakhtar. Ik was daarbij met die wedstrijd dat ze tegen Shakhtar speelden. Toen ging ik wedstrijd. Toen dacht ik al, ik vind het niet een hele bijzondere ploeg. Zeg maar als ploeg, maar wel heel veel individuele kwaliteiten.
Hmm.
En dan denk je meestal als een trainer dan zoveel wedstrijden verliest, nou dan geef je elkaar een hand. Het heeft niet gewerkt. John van der Brom mag de nieuwe club gaan zoeken. Ze hebben elkaar ook zeker een hand gegeven. En toen hebben ze alleen gezegd, John, jij mag blijven zitten.
Gefeliciteerd.
Jouw assistent is de zwakste schakel. Tot ziens.
Ja,
Dennis haar ontslagen.
Ik vind het wel opmerkelijk. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat dit gebeurt in de voetbalwereld, maar het komt ook niet heel vaak voor. Weet jij nog met Utrecht toen, van Hanegem?
Met al die assistenten, toch?
Ja.
Met Nascimento, Van Loen.
De keeperstrainer ook eruit, volgens mij. Dat ging toen ook op die manier. Maar blijkbaar heeft Van der Brom dan wel genoeg krediet om wel te blijven zitten. En ja, ik denk dat ze dan op zoek gaan naar een betere assistent of zo.
Maar waarom zou je dit doen?
Ik denk dat dan toch hij bepaalde elementen in zijn werkwijze heeft. Of richting een spelersgroep. Dat ze toch het vertrouwen in hem wel hebben.
Ja, ik zat erover na te denken. Ik dacht, volgens mij kan de enige reden zijn is dat ze hem een hele goede manager vinden, zeg maar. Misschien ook wel als boegbeeld naar buiten toe. Blijkbaar. Ja. Dus dat je zo iemand heel graag als hoofd van je technische staf wil hebben. En dat je van je assistenten misschien meer verlangt in het trainingswezen. In het tactische gedeelte.
Ja.
Kan de enige reden zijn, toch?
Ik heb, denk ik, 3 of 4 jaar geleden nog een podcast opgenomen met John van der Brom. En daar was hij ook heel trots op dat hij altijd goede assistent had. Hè? Dat hij heel goed wist wat hij zelf tekort inschoot. Ja. Wat ik wel, er was net een statement, want de echte reden waarom hij vertrokken is nog niet bekend. We kunnen misschien onze grote vrienden van Shotcast daarover bellen.
Ja.
Maar weet jij
ik
nog
zal
het verhaal?
Ondertussen even proberen of ik iemand te pakken.
Weet je nog
verhaal
met Ron Jans en Raymond Liebrechts? Dat waren ook echte vrienden, veel samengewerkt. En toen zei Heerenveen op een gegeven moment tegen Ron Jans, die Liebrechts moet eruit. En toen zei hij, dan moet hij er maar uit. En dat waren echt vrienden.
Ja, zou je dat...
Bij jou doen?
Ja.
Nee.
Ja, trouwens, ik weet het antwoord al.
Nou, ik denk dat ik Woodrow wel gewoon laat gaan, maar...
Ja, ik zou Woodrow ook wel
Ik zou me wel confirmeren aan jou.
Ik zit ook net even niet op te letten en ik word volledig onder de bus gegooid, omdat ik ondertussen aan het proberen ben om Janko te pakken te krijgen. Ah, kijk.
Dit is dus echt voor het eerst dat we eindelijk iemand live proberen te bellen. Verbaas me ook trouwens.
Zoals niet te bellen zijn.
Hey, Wouter Boerkamp, mij niet bellen, denken ze.
Die denken, die is net uit, heeft zelf kick gepikt. Ja. Live in de show.
Nou, probeer hem nog een keer. Ik denk als je hem twee keer belt, dat hij wel opneemt.
Ja, ik...
Ja. En anders ben je persona non grata bij ons, Janko Beekman. Want Janko is natuurlijk de rising star bij Shotcast. Daar hebben we echt scheid aan natuurlijk. Hè? Superleuk dat je het in België goed doet. Wil je in Nederland ook doorbreken? Telefoon opnemen, Janko. Anders is het...
Anders word je nooit een Guillaume Mabe.
Nee.
Wij spreken natuurlijk normaal gesproken Guillaume.
Ja, maar Guillaume...
Die was bezig met het voorbereiden volgens mij van een wieler award.
Wieler?
Ja, iets met wieler award. Ja,
ik weet niet. Wij hoeven Janko nooit meer te bellen. Dat is één ding zeker. Nee. Weet je nog dat Guillaume bijna zijn huwelijk op het spel heeft gezet? Omdat hij zijn vrouw moest hij ophalen met het boodschappen doen.
Zo.
Maar toen zei ik, Guillaume, nee. Ik ga eerst even skypen met FC Afkikken. Vrouw woedend, bijna het Nuno Gomez shirt in de hens gestoken.
Alweer.
Kijk, luister even Janko, als je dit ziet en hoort, luister even naar Guillaume, dan leer je ervan. Dan kan je ook een keer in Nederland doorbreken. Dan blijf je niet lekker in dat Vlaanderen hangen.
Ja, goed. We kunnen hem zo nog even proberen. Misschien belt hij zo nog even terug.
Okay.
Maar ja, wat vinden wij van die situatie?
Nou ja, kijk, wat ik heel gek vind, is dus... Als je zo hecht bent, want ze hebben dus bij Utrecht samengewerkt, ze hebben bij AZ samengewerkt, gaan nu dus bij een derde club samenwerken, vind ik het heel gek dat je dan dit zo laat gebeuren. En ook het statement wat John van der Brom dan naar buiten brengt, dat vind ik eigenlijk nog veel, veel vreemder. Dat hij zegt, ja, ik vind het heel jammer. Wat zei hij? Dit is niet prettig voor Dennis. En ook niet voor mij. Wij zijn door de jaren heen vrienden geworden. Maar ik respecteer de beslissing van de club.
Ja, of er is gewoon nog heel wat anders. Hè? In de zin van dat haar gewoon iets heeft gedaan wat echt niet kan.
Dat zou kunnen.
Dat hij gewoon weg moest. En dat ze het nu op deze manier... Ja, kan toch zoveel, weet ik veel, dat hij iets heeft gezegd wat echt niet kan.
Zoals Edwin de Graaf bij ADO.
Jij doelt op met een vrouw van een speler, van je? Toch?
Ja, ik zou me niet anders voorstellen kunnen stellen waarom, dan zou dat toch eerder naar buiten zijn.
Dus kunt toch heel veel manieren zijn waarop er geen werkbare situatie
is. Het is meer nu zo dat je nu zo verliest en dan dat er een kop van Jut moet zijn dat er nu Dennis Haan.
Ja, maar heeft het dan wel met deze wedstrijd te maken? Dat hoeft toch ook niet per se? Kan het zijn dat er iets is gebeurd?
Zeker.
Hij kan er ook, ja, of hadden jullie dat net al besproken, dat ik even niet zat op te letten, maar met Cambuur en De Jong en Van Heijden is het toch ook gebeurd? En dat Henk De Jong toen heel erg veel spijt had dat hij dat toen op die manier heeft gedaan?
Nou, dat weet ik niet.
Ja, dat weet ik ook niet meer zo goed, maar het staat me wel iets van bij.
Maar inderdaad, het statement van Genk op de site is, heeft afscheid genomen van assistentcoach Dennis Aardan. Dan staat er over wie het dan over gaat nemen tijdelijk. De club gaat op zoek naar een geschikte vervanger om het trainingsteam te versterken. We bedanken Dennis Aardan voor zijn toewijding en wensen hem alle succes in de toekomst.
Oké.
Okay. En je denkt dat hij nu wel opneemt?
Ik ga het nog één keer proberen, maar dat is denk ik de laatste
poging. Je weet dat je ook dat ze in België WhatsApp hebben, dat je hem ook gewoon een berichtje kan sturen. Of die wel zometeen tijd heeft. Want dan kunnen we zo gewoon lekker over doorgaan. Over Van der Brom. Ik denk trouwens niet dat het heel veel lang gaat duren. Zeg maar ook. Ik denk dat het uitstel van executie is.
Nou ja, het heeft heel veel met de resultaten te maken. Want die hebben hem vorig jaar ook gered. Dus ja, en alles ligt nog dicht bij elkaar. Volgens mij zijn ze 6 punten achter Club Brugge. Wat in principe nog steeds de titelfavoriet is. En je hebt natuurlijk in België dat na de competitie nog even de boel gehalveerd wordt. Dus je moet alleen wel zorgen dat je de play-offs haalt. Maar daarna is er nog best wel veel mogelijk.
Ja, maar ze proberen dus gewoon echt nu een nieuw impuls. Hè? Dat las ik ook in de Belgische media, te creëren op deze manier. Ja. Als je het ziet hoe zij afgelopen weken hebben gespeeld, verwacht ik niet door een nieuw assistent neer te zetten dat het dan gelijk gaat veranderen.
Oké. Okay.
Ik denk van wel.
Jij denkt dat... Dat zou echt legendarisch zijn. Dat het nu opeens heel goed gaat. Nog wel even over... Jullie hadden het gisteren natuurlijk al over... Over Mark van Bommel. Mark van Bommel is Frank de Boer 2.0.
Uitstekende omschrijving van Jaron.
Ja, vind je dat?
Ja.
Ja?
Ik ben bang van wel.
Oké. Okay. Ik snap het al niet dat hij instapte bij deze ploeg. Omdat voor mijn gevoel keek vorig jaar heel veel Bundesliga. Dat zij echt eigenlijk overachieveden op dat moment.
Ja.
Met die groep. Dan is dat al bizar. Want het verwachtingspatroon gaat omhoog. Je gaat Champions League spelen. En dan moet jij in gaan stappen, terwijl jij best wel een knauw hebt opgelopen bij je ontslag.
Maar volgens mij is dat niet helemaal waar dat het verwachtingspatroon omhoog ging. Want binnen de club waren ze volgens mij wel terdege bewust van dat ze aan het overachieven waren.
Ja,
dat is in ieder geval wel dat blijkt toch ook uit. Ze hebben toch ook niet die extra investeringen gedaan die je, als jij echt daadwerkelijk een stap zou willen maken, dat hebben ze toch niet gedaan. Schmadtke heeft ook volgens mij een paar keer vorig seizoen al gezegd dat de resultaten eigenlijk boven verwachting waren. Mm-hmm. En dat ze aan het overachieven waren. Dus volgens mij valt dat wel mee.
Ja, je kunt dat binnen de club nog wel enigszins inderdaad, dat je daarin de steun hebt. Alleen naar buiten toe sta je er al heel snel slecht op. En ik denk dat de supporters het ook moeilijk accepteren als je dan die stap terugzet. Die hebben er denk ik echt geen begrip voor dat het best wel lastig is om die Champions League campagne er bijvoorbeeld bij te doen. En
ja, maar dat is niet per se van Bommel's schuld. Alleen toch, dat is toch ook de keuze van een bestuur die niet volle bak gaat investeren.
Nee, inderdaad.
En niet de volgende stap doorzet en niet doorselecteert met een Weghorst verkopen en weer nieuwe talentvolle spits halen bijvoorbeeld. Dus ja, dat kan je niet alleen van Bommel aanrekenen, denk ik.
Nee.
Die verwachting van de supporters.
Dat is inderdaad ook van de club. Alleen ja, dit scenario zag je wel een beetje aankomen. En je hebt natuurlijk ook wel behoorlijke kritische media in Duitsland en iedereen die er een mening over heeft. Volgens mij heeft Lothar Matthäus nu ook aangegeven dat die relatie...
Maar ze hebben voor 50 miljoen aanwinsten binnengehaald, hè?
Ja.
En er is bijna niks uitgegaan.
Ja. Ze hebben voorin wat jongens erbij gehad. Walt Smit onder andere, Nemecha.
Ja, maar dat zijn
toch onvrezen transfermarkt, hè?
Walt Smit en Nemecha spelen allebei niet achter.
Nee, maar ik bedoel dus meer om te zeggen, er is wel de portemonnee getrokken. En dat is natuurlijk een vergelijking met een Bayern, absoluut niet. Maar er is, even kijken, voor 2 miljoen uitgegaan en er is voor 50 miljoen ingegaan.
Er zijn wat goede spelers bijgekomen. Ja, maar... die in het elftal mee kunnen, maar niet die Wolfsburg in één keer inderdaad dichter bij Bayern brengen. En dat ben ik wel met Bruce eens.
Dat bedoel ik te zeggen. Ik denk dat de kracht vorig jaar heel erg was dat er een team was gecreëerd. Hè, dat de trainer destijds en de technisch directeur niet heel goed met elkaar konden. Nou, dat was duidelijk. Vertrok ook aan het eind van het seizoen. Hij heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt door dit als nieuwe keuze te doen. Ja. Dat vooraf. En ongeacht van dat de club tegen jou zegt, nee, we zijn vierde geworden. Je hoeft nu niet weer vierde te worden. Het is precies wat Wout zegt, zeker in Duitsland. Zeker wat er allemaal al speelt, hè, dat de druk op komt te staan. Nou, ik lees nu, hè, dat Matthäus heeft gezegd dat het niet lekker lag tussen Weghorst en Van Bommel.
Ja.
Nou, het zou me overigens niet verbazen als dat daar een kern van waarheid in zit. Met die twee sterke karakters binnen.
En dat kan ook een keer voorkomen. Ik vind het meer pijnlijk dat wat er eerder naar buiten kwam, zeg maar, dat hij zijn voetbaltechnische visie, zeg maar, niet kon overbrengen op die groep. En dat. Ja, dat is echt wel killing, denk ik, voor een trainer. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje in de lijn dat Nederlandse trainers in het buitenland. Ja, het is nou niet echt dat we nou kunnen zeggen dat het in de laatste jaren lekker is gegaan.
Nee.
En ja, ik vind het eigenlijk best wel jammer. Want als je terugkijkt naar de verhalen bijvoorbeeld van Beenhakker in het buitenland, van advocaten in het buitenland, van Hiddink. Dat is altijd super tof om te volgen. Maar nu is er eigenlijk geen enkele trainer meer die echt het succesvol doet. En Koeman zit bij Barcelona, maar... Ja.
Ik heb altijd het enige, en dat houdt hij ook niet al te lang vol, dat ik met Peter Bos altijd wel met plezier heb gekeken hoe hij presteert in het buitenland.
Ja.
Ja. Ja, ik maar, ook. Absoluut vind ik leuk om naar te kijken. Alleen, ik denk niet dat de sports van die club, zeg maar, als je dan echt naar de prestaties kijkt, dat die nou dol enthousiaste Polonaise lopen.
Nee, er hangt altijd gewoon ook aan hem natuurlijk dat hij nooit echt een prijs pakt en nooit echt doorstoot.
Nee, ik zeker.
Zo met Dortmund, Leverkusen als Lyon niet.
Ja. En al die trainers die ik net noemde, dat zijn allemaal geen tactische wonders. Maar dat waren juist trainers die een beetje op een andere manier iets uit de groepen wisten te halen.
Ja, maar die tijd is wel voorbij.
Ja, daarom. En dat is dan precies waarom ik ook met Van Bommel, dat hij uiteindelijk dan blijkbaar voetbaltechnisch tekort komt om die groepen aan te praten krijgen.
Ik betwijfel dus, als ik mensen spreek bij PSV, dat het dus helemaal niet dat hij voetbaltechnisch tekort kwam.
Hij die visie overbrengen, dat dan het probleem is.
Hij wilde bij PSV, wilde hij alles bepalen.
Ja.
Terwijl dat kan gewoon niet. Zo ga je niet verder komen als elftal. En ook niet met je begeleidingsteam. Dat je bemoeit met de technische, met perszaken, met de medische staf, met alles. Nee, en dat moet je leren natuurlijk als trainer.
Ja, maar en dat is denk ik dan toch ook een beetje die halsstarrigheid van die Nederlandse trainers. Wat Zeker. Je ook bij de Boer zag. En dat,
met drie achterin spelen bij...
Ja.
Ja, toch?
Dus, ja.
Met Crystal Palace, schitterend.
Ik ben
over
benieuwd.
De Boer gesproken, die wil door, hè?
Ik ben trouwens wel benieuwd welke Nederlandse trainer uiteindelijk wel die stap gaat zetten. Of een Ten Hag dat uiteindelijk zou kunnen, of een Slot dat uiteindelijk zou kunnen. Want we hebben het wel even weer nodig.
Ik denk oprecht, Peter Bos, laat ik hopen dat hij ook wel op een gegeven moment enige nuances gaat toepassen in zijn speelstijl. Omdat hij kan zo goed zijn visie overbrengen op de ploegen waar hij mee speelt. Dat zie je zo goed sterk terug. Als hij dan nog ergens een nuance, misschien naast Henrik Kruse, nog ook iemand anders naast zetten als assistent.
Dennis Haar is vrij.
Nee, maar dus ik, Peter Bos zou ik echt heel mooi vinden. Ja, natuurlijk, het gaat over Ten Hag wat zijn volgende stap gaat worden. Dat lijkt me heel interessant of hij het in het buitenland ook weet over te brengen.
Ja.
Ja, en Arne Slot, laat Arne Slot het eerst even 2 jaar goed doen bij Feyenoord. Dan gaan we dan weer verder kijken.
Ja, toch? Of langer,
zeker. Maar Frank de Boer wil door. Ah, dat is goed nieuws.
Daar zullen ze in buitenland zeker blij over zijn. Hè?
Ja. Hij wordt liever trouwe trainer van Jong Ajax dan assistent bij een eerste elftal. Wat vond je van die opmerking?
Logisch.
Ja?
Ja.
Want?
Nou ja, goed, als jij echt trainer wil blijven, zeg maar, dan ben je ook bereid, denk ik, om op dat niveau in te stappen ten opzichte van een baan als assistent. Maar ik verbaas me eerlijk gezegd wel, hoor. Want ik had juist een beetje uit die eerdere uitspraak van die zaakwaarnemer ook begrepen dat dat nou niet per se het carrièreplan was om als hoofdtrainer nou weer heel groot te worden.
Guido Albers heeft niet zijn beste week, hè?
Nee.
Hoezo?
Donny van der Beek natuurlijk naar Ali Doersoen.
Ja.
Hij heeft zelf gezegd van, nou, Frank, die heeft ook gewoon gereflecteerd en gewoon gekeken naar een andere rollen waarin hij misschien beter tot uiting komt. Dat is toch wat hij letterlijk heeft gezegd van binnen een organisatie, wat hij dan kan betekenen. En nu dan,
waar hij tekort komt, is het managen van een hele groep.
Ja.
En dan zegt hij, nee, ik ben liever dan trainer van een elftal dan dat ik veldtrainer ben. Terwijl ik oprecht ook denk, veldtrainer, ik denk dat hij daar best goed in is.
Ja, dat bleek ook wel...
Welk gedeelte?
Nou, gewoon het tactisch gewoon neerzetten van oefenstof.
Maar dat is toch juist waar we hem heel erg op bekritiseerd hebben?
Nee, dat is over zijn tactische keuzes uiteindelijk tijdens wedstrijden als er iets anders gevraagd wordt.
Ja.
Ja, en zijn omgang met spelen.
Ook starten van wedstrijden wel, toch?
Nou, als je terugkijkt nu naar het EK, als je ziet hoe hij gestart is, is het logisch dat hij bijvoorbeeld tegen Tsjechië precies hetzelfde startte als in die voorgaande 3 wedstrijden. Kijk, hij blijft er trouwens bij dat hij, als ze geen rood hadden gehandeld, als ze Tsjechisch hadden verslagen. Ja. Maar goed, dat is altijd een beetje gissen. Maar het gaat mij veel meer om, kan jij in wedstrijden onder druk, waar er heel veel van
gevraagd wordt. Oh nee, maar dat kan hij sowieso niet.
Nee, en dat denk ik dus misschien als assistent dat hij wel kan aanreiken. Dus als jij de hoofdtrainer bent, dat hij zegt, hey broers, misschien moeten we dit en dit. Maar dat hij niet die keuze moet maken, omdat hij daar misschien niet goed genoeg in is.
Ja, zou het een wereld zijn als hij nu assistent wordt van John van der Boom bij Genk.
Nee, maar hij wil dus trainer, liever trainer.
Ja, nou ja.
Ja.
Maar wel opvallend, dat is wel echt opvallend toch? Als je
en de zelfreflectie vind eerst. Ik ook wel echt slecht hoor, van zo iemand. Dat hij dan met Ruud Gullit gaat opnoemen, ja, ik heb 4 keer een prijs gewonnen bij Ajax. Ik heb 2 titels gepakt bij Atlanta United. Toen bij Atlanta United. Kijk, wat ik dan niet snap, dan moet je toch ook naar jezelf kijken. Dat iedereen kent het verhaal, hè, dat hij werd uitgekotst door de Zuid-Amerikaanse spelers daar. Dat de spelers zelf op de deur gingen bonken toen Lucas Moura de 2-3 maakte. Dat de trainerskamer zat daar te kijken en dat de spelers daarnaast op de deur liepen te bonken om hem te sarren. Ja, dan weet je toch dat je iets niet goed hebt gedaan.
Dat kan ook een goed teken zijn.
Nee.
Nee.
En weet je wat ook wel vernietigend is? Dat er weinig Nederlandse journalisten daarin zijn gedoken. De Athletic heeft daar echt vernietigende verhalen over geschreven over zijn tijd daar bij Atlanta. Maar wat ik me dan afvraag, Atlanta, Inter, Nederlands elftal, Crystal Palace, dan gaat het toch ook bij jezelf wel een belletje rinkelen? Iedereen die ik binnen de KNVB spreek of bij Nederlands elftal, ging over één ding. Hij kon niet communiceren.
Ja.
En dan zeg je, ja, ik wil nu wel weer gewoon hoofdtrainer worden. Maar waarom is dan niemand die tegen, zeg maar, Frank?
Ja, het enige wat misschien dan nog in zijn voordeel zou kunnen spreken, dat als hij op een lager niveau, zeg maar, terechtkomt, dat hij even buiten de schijnwerpers staat, dat hij niet werkt met
maar hij gaat nooit buiten de schijnwerpers
dat lukt
komen.
Hem niet, door zijn naam.
Nou ja, stel hij zou wel een jong Ajax trainer worden.
Ja, dan is daar toch super veel aandacht
ja.
Zeker in de beginfase.
In de eerste instantie wel.
Ja, en als hij het goed doet, blijft er heel veel aandacht voor. En als hij het heel slecht doet, blijft er ook heel veel aandacht voor.
Ik denk oprecht, maar ga lekker assistent ergens worden. Je hoeft niet meer de media te woord te staan. Je kan je gewoon bezighouden met alleen het voetbal. Je kan het alleen over voetbal hebben. Al de randzaken of spelers heel goed in een veld zitten. Dat is voor de hoofdtrainer. Jij gaat je gewoon bezighouden. Oké, hoe kunnen we tactisch het beste spelen? Nou, het is echt een voetbaldier puur sang. Hè? Of dat nou is dat hij alles kijkt wat er is op tv. Of dat hij potjes voetvolley speelt met zijn broer, met Kees Kwakman en alles. Weet je, hij is zo'n voetballiefhebber.
Met Kees Kwakman en alles.
Nee, maar ik herinner me altijd toen Kees bij ons nog wekelijks over de vloer kwam. Dat ze altijd aan het voetvolley waren in Alsmeer of in Volendam. Ja, het is gewoon echt een voetballiefde. En je gunt hem gewoon. Ik weet je, dat is misschien ook wel een beetje een eigen leven geleid. Ik gun hem echt het beste. Want het is gewoon echt een voetballiefhebber. En dan gun je zo iemand ook gewoon dat hij actief kan blijven in het voetbal. En mooie dingen kan blijven doen. Alleen, er moet toch iemand in zo'n omgeving zeggen, Frank, niet als hoofdtrainer.
Nou, ja, stuur hem een bericht, zou ik zeggen.
Ja, ik denk dat hij daar echt op zit te wachten, ja.
Ja, je dus, zegt zou, dat iemand het tegen
zou,
moet zeggen.
Zou onze grote vriend Guido Albers dat tegen hem zeggen? Of zou Guido Albers nu zeggen, hey, ik ga helemaal niks meer zeggen, dat, want voor het weet ben ik Frank de Boer ook kwijt.
Ja, dat zou wel verstandig zijn misschien.
Want laten we even naar United gaan. We gaan het zo hebben over Ole Gunnar Solskjaer, die, as we speak, op dit moment nog steeds hoofdtrainer is van United. Maar Donny van der Beek werd gisteren bekendgemaakt. Die is overgestapt van Guido Albers naar Ali Dursun, onder andere de manager van Frenkie de Jong.
Ja.
Toch wel een hele opmerkelijke move. Zonder alle ins en outs te weten.
Hmm. Nou ja, als je ziet hoe het in de afgelopen transferperiodes gegaan is, dan is het toch helemaal niet opmerkelijk.
Ja, maar dat ben ik heel benieuwd. Wat had Ali Dursun dan wel voor elkaar gekregen?
Nou, die had hem waarschijnlijk iets beter duidelijk gemaakt dat die mooie woorden van Solskjaer niks zou betekenen. En er alles aan gedaan om hem daar naar buiten te krijgen.
Hmm. En wie zegt dat dat niet gebeurd is dan?
Ja, daar heb je wel een punt.
Maar dat bewijst deze overstap
ook, ja,
toch?
Dat zou ik er ook aan afleiden.
Nou, omdat ik zie dat voetballers altijd helemaal gek worden gemaakt dat andere zaakwaarnemers het veel beter doen. Mm-hmm. En puntje bij paaltje, heb je een contract? En als de club niet wil dat je weggaat, dan ga je niet weg.
Nou, tenzij je een zaakwaarnemer heeft die ergens leverage vindt naar de club toe.
Ja, hoe?
Nou, in Donny's geval is daar best wel veel, toch?
Maar hoe dan?
Nou, dat je ook kan zeggen dat je dat de trainingen minder worden, dat de kwaliteit minder worden, dat je doorverkoop minder wordt op termijn.
En dan zeggen zij, ja, maar we zien nog steeds potentie in hem. En dat gaan we ook laten zien de komende half jaar. Nou, ja, dus geef ons nog een half jaar. Precies wat Ole Gunnar Solskjaer heeft gezegd.
Ja, ja.
Ja, ik geloof daar niet zo in.
Maar ik kan me voorstellen dat er
Zegt, terugwerkende kracht. En ik heb Donny van der Beek niet gesproken en hij heeft er daar ook nog geen statement over gegeven. Maar als hij zegt, met terugwerkende kracht had ik nooit naar United gewild en ik ben voor mijn gevoel een beetje die kant op geduwd, dan zou ik het een hele logische stap vinden, want ik vond het een hele rare keuze.
Ja.
Voetbal inhoudelijk. Zeker met het beleid dat United de afgelopen jaren heeft gedaan. Zeker met je ziet wat het middenveld al destijds al was, vond ik het een hele rare keuze. Als dat zo'n overweging is, snap ik het. Maar als het zoiets van, ja, ik ben in de zomer niet weggekomen, ja, ik vind het altijd zo makkelijk.
Ik heb het idee dat als Mina Raiola zijn zaakwaarnemer was geweest, dat hij nu ergens anders had gezeten.
Ja, 100%.
Oké, laat ik dan vooropstellen. Mino is de enige die dat. Als hij nu was overstapt naar Mino, prima. Want Mino heeft dit bewezen. Ik heb Ali Dursun, die heb ik nog niet dit zien forceren bij clubs.
Nee, ja, hij kon De Jong overal naartoe brengen. Maar ja, dat is ook niet zo moeilijk. Frenkie De Jong.
Nee, maar op zich ben ik het daar wel mee eens. Maar ik denk wel dat het voortkomt uit ontevredenheid.
Ja. Ja, en dan laat ik het dan zo zeggen. Ik snap dan dat je ontevreden misschien bent.
Maar het is toch ook best wel gek dat hij niet weg is gegaan. Het is ook voor United gek. Toch, United is nu toch ook
Bij United is niks meer gek tegenwoordig.
Ja, maar United is nu toch kapitaal aan het vernietigen.
Ja,
dus het is vanuit hun toch ook dom. En dan heb je toch op dat moment had je toch waarschijnlijk iemand nodig die United daar helemaal van kan overtuigen.
Ja, alleen bij United, nogmaals, zo redeneren ze helemaal niet.
Ja, maar dat weet jij toch ook niet?
Nee, tuurlijk, want dan hadden ze dit toch gedaan. Dan hadden ze toch al eerder als je ziet wat voor jongens nu gewoon altijd op de bank zitten en nog steeds zich niet verder ontwikkelen, dan is het toch, als je vanuit economisch perspectief kijkt,
ja, maar dus toch heb je toch al eerder mensen die daarvan. Er zit daar een technisch manager, ja. Het gezicht ervan is Darren Fletcher, die zit er net. Die kan je toch zo overtuigen.
Darren Fletcher heeft niet zoveel te zeggen.
Nee, maar
zo'n Woodward, die moet alleen verantwoordelijk afleggen aan de Amerikanen en de Glazers. En oprecht, Donny van den Beek, ik denk dat ze hem echt wel kennen. Dat ze waarschijnlijk kijken ook, dat is one of us. Nee, maar dat zij niet kijken naar het economisch perspectief op dit moment bij United. Want dan had je al veel eerder spelers weggebracht om daar weer nieuwe spelers voor terug te halen.
Nou, je kijkt dan ook niet naar het sportieve als jij
Precies
in selectie hebt, ja.
Maar dit is precies, kijk, zij willen gewoon zo'n breed mogelijk elftal hebben. Omdat zij vinden, hè, we moeten op meerdere paarden wedden gedurende dit seizoen. En natuurlijk had Donny van der Beek al weg moeten bij United. Alleen zo denkt United helemaal niet. United denkt überhaupt niet na. Want wat Bruce terecht zegt, economisch gezien had hij al lang weg moeten. Sportief gezien had hij al lang weg moeten. Maar dat is het hele fucking probleem met United. Er wordt fucking niet nagedacht. Er wordt maar wat gedaan.
Denk je dat ze wel goed gaan nadenken over Ole Gunnar Solskjaer?
Nee, tuurlijk niet.
Dus, en wat gaat dan hun conclusie zijn in de komende tijd?
Ja, waarschijnlijk. Hij heeft in 99 voor gezorgd dat we de Champions League hebben gewonnen. Het is een legende. We laten hem nog zitten.
Ja. Dat houdt toch op een gegeven moment ook
Ja, natuurlijk. Maar hier, ik werd vrijdag uitgelachen hier door de man hiernaast me. Dat ik zei, je gaat er knijtenhard vernederd worden tegen Liverpool. Maar dat, het is echt een godsmond dat het niet 0-8-0-9 wordt.
Maar het is toch helemaal niet logisch om nu hem eruit te gooien?
Nou, waarom niet?
Omdat je nu 7 wedstrijden krijgt waarin je de beste teams uit Engeland krijgt. Ja. Champions League confrontaties tegen Atalanta.
Ja, maar oké. Laat ik het dan zo zeggen. Met hem, wat denk je dat het gaat worden?
Nou ja, ik weet ook niet of het met iemand anders.
Nee, maar met hem gaat het sowieso helemaal niks worden.
Ja.
Als je nu de Athletic... Athletic heeft een vernietigend stuk geschreven dat de kleedkamer is die al kwijt, hè? Dat de kleedkamer het bizar vindt dat hij nog aangebleven is als trainer.
Ja.
Dus je bent de kleedkamer, ben je al kwijt. Wij hadden het voor de uitzending over een filmpje wat nu viraal gaat, wat wij nu nog niet hebben kunnen checken. Waar eigenlijk wordt gezegd, hè, dat Ronaldo en Ole Gunnar Solskjaer, nou, laat ik het heel netjes zeggen, niet op één lijn zitten.
Ja, dat weet je toch niet.
Nee, maar het is wel...
Ja, moet je het wel even uitleggen, want dat filmpje,
ja,
dat is toch die ene waarbij je Solskjaer allerlei gebaren ziet maken.
Ja.
Een soort van aanwijzingen geven, volgens mij ook na een tegendoelpunt.
Ja.
En daarna zie je Ronaldo ook, ziet een soort imiteren en ook al die gebaren maken. Ja, en we hebben inderdaad niet kunnen checken of dat van hetzelfde moment is. Maar als dat het wel is, dan is het echt dodelijk voor Solskjaer.
Ja. Maar Bruce, weet je wat het is? Ja, je weet niet als er nu iemand binnenkomt of het daadwerkelijk direct iets gaat veranderen. Tenzij je een trainer hebt die gewoon heel duidelijk is, oké, zo gaan we spelen, dit is het plan.
Ja, ik denk dat je dan wel een trainer overschat. Als je nu tegen een ploeg als Atalanta moet gaan spelen en City en waar spelen ze nog meer tegen?
Ja,
die helemaal uitgebalanceerd zijn,
ja,
dan gaat het even met de nieuwe trainer.
Even voor de mensen die niet het programma weten, Spurs uit, Atalanta uit voor de Champions League, City thuis, Watford uit, Villarreal uit voor de Champions League, Chelsea uit, Arsenal thuis.
Ja, ja.
Maar het enige wat ik denk, en ik weet niet of je gelijk die match kan vinden, is natuurlijk het voorbeeld waar het wel direct om kan slaan, is Chelsea met Tuchel, die binnenkwam midden in het seizoen en daar ook iets kon veranderen. Dat is, want ik ben normaal altijd met je eens.
Ja, maar niet met deze serie, toch? Niet met zo'n serie.
Maar die begon ook niet makkelijk, zeg ik uit mijn hoofd. Alleen die heeft gewoon gelijk gezegd, ik ga het gewoon eerst zorgen dat we vanuit de nul, dat we goed staan.
Maar ik zeg ook niet dat het op termijn niet kan werken, want ik weet wel zeker dat je niet door moet gaan met Solskjaer.
Alleen, denk je dat je nu bijvoorbeeld, voor mij zijn nu, hè, want het interesseert me echt niet meer in de Premier League, want dat zal je echt wel top 6 uiteindelijk eindigen. Ga jij voldoende punten halen tegen Atalanta en Villarreal in deze serie? Op deze manier hoe de groep er nu voor staat? Wat denk jij?
Nee, denk ik niet.
Dus dan, dat is wel cruciaal natuurlijk voor deze club.
Als mijn andere punt is, dus ik denk dat het met een andere trainer niet lukt.
Als je een andere trainer, want volgens mij wordt Conte nu genoemd, dat hij toch bereid is om tussentijds in te stappen. En dan zou je ineens heel anders gaan spelen met United. Aan de andere kant heeft hij ook met een, volgens mij toen niet, destijds niet geweldige Chelsea-selectie is die kampioen geworden. Op korte termijn succes. En met Inter is hij uiteindelijk ook kampioen geworden. En allebei met wel een andere speelwijze dan die Man United hanteert. Een
fijne wedstrijd als je 3-4-3 gaat spelen met Maguire, Lindelöf en Varaan.
Ja.
En Wan-Bissaka, die de hele tijd hoog moet staan.
Harry Maguire staat nog steeds in de basis bij jou?
Ja, dat denk ik wel.
Nou, ze hebben ook niet veel alternatieven. Dus dan zou het inderdaad
je hebt daar toch helemaal niet spelers voor?
Dan zou het een hele gekke match zijn. En als je de andere noemt, dat was volgens mij wordt Zidane ook genoemd.
Ja.
Ja, dan blijf je meer bij dezelfde speelwijze, maar een betere manager.
Maar wat het wel is, wat wel gewoon fijn zal zijn. En weet je, je gunt iedereen natuurlijk een kans bij een topclub. Maar het zou ook fijn zijn dat die kans gebaseerd is op ervaring bij andere Europese topploegen. Dus uiteindelijk, weet je, Tuchel heeft wel al ergens anders gewerkt. Heeft het ergens anders al goed gedaan. Ole Gunnar Solskjaer heeft het supertje goed gedaan in de Noorse Eredivisie. Is dat Tippeligaen of heb ik ook nu dingen door elkaar?
Poeh, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar
snap je, en er wordt nu zoveel gevraagd bij zo'n topploeg, dat de volgende manager, je moet daar gewoon een manager zijn die de klappen van de zweep kent. Zeker, weet je, bij zo'n grote club als je net. Je ziet, elk praatprogramma gaat in Engeland gaat er nu over. Het is zo'n grote club.
Ja, nou ja, dus, goed. Daar zullen niet superveel opties van zijn.
Nee.
En die inderdaad tussentijds willen instappen. En die met dit, want ze hebben prima spelersmateriaal. Alleen, ja, dan moet je wel, het moet wel passen bij jouw specifieke speelwijze als trainer.
Ja.
En dat zal niet makkelijk zijn.
Wordt vervolgd trouwens. Maar wel dat die de kleedkamer kwijt is als de Athletic dat schrijft. En het was ook echt, ik denk dat, oh, het was echt om te janken, jongen, tegen Liverpool. Echt. Je hebt echt nog mazzel dat Ronaldo niet met rood afgaat en dat je die weer een paar wedstrijden mist. Overigens wel mooi de analyse van Gary Neville. Ik weet niet of jullie hebben gezien. Dat in de tijd dat ze jongens hadden als Valencia, Jisung Park en dat soort dingen. Die realiseerden zich heel erg, we moeten in dienst van de grote ster spelen. Hè, dat was bijvoorbeeld Rooney destijds.
Ja.
En nu heb je allemaal jongens die vinden het superleuk om met Ronaldo te spelen, maar die vinden zichzelf net zo goed als Ronaldo. En die gaan dus niet in dienst spelen van Ronaldo. En dat daar natuurlijk wel een...
Ja, nou, daar ben je als trainer ook heel grotendeels voor verantwoordelijk.
Zeker.
Ja. Ja.
Maar goed. Genoeg United. Genoeg... of wil je nog iets kwijt over United?
Nee, absoluut niet.
Ole moet blijven. Ole in.
Gisteren ook al.
Ole in.
6 United, kut team.
Goed. Laten we het hebben over bekervoetbal. Vanavond, bekervoetbal. Eigenlijk heel leuk. Ik kijk eigenlijk nog meer uit dan morgen. Omdat ik denk morgen, u hoort het hier eerst, AFC Heerenveen uit de beker gaat tikken. Maar vanavond staan er ook wel wat aardige wedstrijden op het programma. Zo wist ik niet dat Francie Adelaar trainer is van Stedeco. Die neemt het op tegen zijn oude liefde, FC Utrecht.
Ja.
En vriendje van de show, Rogier Veenstra, ASWH, neemt het op tegen Heracles. Pek de Graafschap. Ook wel echt een mooie wedstrijd.
Ja, dat is eigenlijk de beste wedstrijd uit het rijtje. Ja. We zaten eigenlijk even een beetje te zoeken naar een beker stunt, zeg maar.
Ja.
En er zit een aantal... kijk, al, ik weet niet wat jullie de leukste beker stunt uit
wat
het verleden...
Wat vind jij van beker stunts?
Wat vind je
als van,
woord?
Ik vind het wel een mooi woord. Ja. Maar wat vind je van een interview met Mike Parami? Zeg maar, elk jaar weer.
Ja. Ja, ik heb er wel een zwak voor. Ik vond bijvoorbeeld heel leuk dat... Wanneer was dat toen? Dat sorry Robert. Robert Maaskant eruit ging met VVV tegen Groene Ster.
Dat was ook pijnlijk, zeg hé.
Ja, ik vond heel mooi dat GVVV had toen een heel goed seizoen ging. Kwam tot de kwartfinale toen
nooit. Toen Barry Powell even Baumgartel aan Gort speelde.
Nee, dat is later.
Ja, dat klopt wel. Maar GVV heeft...
GVV had het echt 2013 of zo.
Oh, 2012
toen schakelden ze Excelsior uit voor mij, Sparta uit. En toen kwamen ze in de kwartfinale. Verloor ze met 2-1 van AZ.
Ja, klopt. Maar ze hebben meerdere van dit soort reeksen gehad. Ja. Want tegen PSV hebben ze volgens mij ook een verlenging afgedwongen. Dus het is geen toeval bij die club.
Nee, maar dat over PSV, GVV, PSV.
Dat was fantastisch.
Barry Powell was toen al 52.
Ja.
En die had gewoon... wie was het? Swaap en...
Baumgartel
in zijn achterzak.
Ja, dus met terugwerkende kracht bleek dat ook niet zo heel moeilijk te zijn. Maar ik geniet wel van die wedstrijden. We hebben hier ook voor de YouTube-kijkers natuurlijk de foto op de achtergrond van Hans Kraaij. Die toen met Linde Vitesse sloeg. Dat was ook waanzinnig.
Ja, dat was echt heel mooi.
Ja, en de reden dat ik dat met Parami zo leuk vond, omdat ik heb die wedstrijd toevallig, deed ik verslag van. Of schreef ik een verslag van. En toen stond het echt...
Jij kan schrijven?
Echt, nou ja, eigenlijk niet. Kan maar schrijven? Deed ik toen wel.
Voor?
En,
Wouter Boerkamp.nl.
Dat was toen FC Update.
Nou,
vijf minuten van tevoren stond er gewoon 2-0. Dus ik had mijn vlag ook compleet af.
Al doorgestuurd.
Ik hoefde niks meer te doen. Ik hoefde alleen nog maar op enter te drukken. En toen was het in één keer binnen vijf minuten 3-2.
Toen liet die Kees Heemskerk die bal.
Ja, ook nog met een waanzinnige blunder van Heemskerk. En inderdaad Mikey Parami. Die scoorde.
Leuk
dus,
man, Mike Parami.
Nee, maar jij bent er helemaal klaar mee
moment,
dus.
Nee, ja, ik vind, weet je wat ik vind? Maar dat moment dus, zelf is vet. Ja. Sowieso. Ik vind zo'n interview achteraf vind ik ook nog leuk. Ja, jij zal je misschien storen aan het circus achteraf.
Alle media die gaan... Hij werkt bij de HEMA.
Ja, de HEMA-borst, he? Toch? Ja.
Dat is toch niet normaal? Iemand die bij de HEMA werkt.
Nee. Ja, net alsof je bij de HEMA werkt, dat je dan niet gewoon een normaal persoon kan zijn. Hij werkt bij de HEMA!
Nee, maar daar stoor ik me wel echt heel erg. Ik vind het echt leuk. Je mag fucking blij zijn dat het leeft bij zo'n amateurclub, snap ik helemaal. Maar die 100 gerecyclede portretjes dan van zo'n speler, dat vind ik al
maar het
kan hij zelf niks aan doen trouwens.
Nee, maar waarschijnlijk wel, want het eerste interview, waarschijnlijk weet die interviewer het niet. Dus die zegt dan inderdaad wat ga je morgen vroeg doen? En dan komt het nog wel spontaan naar buiten van, ik moet mijn stage lopen bij de HEMA. Dus de eerste keer is het wel leuk.
De eerste, maar dat is het zeker mee eens. En dat is ook hartstikke mooi. Ja,
ik
ken wel meer mensen die bij de HEMA werken.
Niet.
En voetballen.
Wie dan?
Mijn zusje heeft daar bijvoorbeeld gewerkt.
Maar die voetbalt niet?
Ja, die heeft ook wel eens gevoetbald.
Wat een slecht verhaal is dit. Ik ken iemand die bij de HEMA werkt en voetbalt. Mijn zusje is wel eens bij de HEMA geweest heeft wel eens gevoetbald.
Ik ken nog wel meer mensen.
Nou, wie dan?
Ik ga niet zomaar mensen noemen.
Omschrijf die persoon dan.
Het is een meisje met lang blond haar.
Ja.
En die werkt bij de HEMA in...
Wat zijn haar initialen?
Dat soort dingen ga ik allemaal niet zeggen.
Je bent zo leuk jongen.
Nee, maar oké, ga ik opeens allerlei namen noemen?
Nee,
dat ga ik niet doen.
Waarom niet?
Ja, omdat mensen ook gewoon recht hebben op privé.
Let als je de initialen nu noemt, dat heel Gouden. Hey,
het is Waddinxveen.
Ja, maar mensen uit Gouden ligt naast Waddinxveen. Hmm. Die gaan wel eens naar de Ema en de Waddinxveen. Goed, lang verhaal kort. Verwachten we nog stunts vanavond?
Nou,
ja,
ik hoop het niet. Ik vind alles wat bijvoorbeeld erbij zit met Sparta, Nijkerk, ADO. Volgens mij is het Spakenburg tegen...
Ja, Spakenburg,
Dordt. Maar ja, dat vind ik al niet eens meer een stunt als Spakenburg, Dordt.
Tuurlijk wel, man. Ja.
Dordt staat er gewoon stijf onderaan. Ja, dus Spakenburg is een hele grote amateurclub. Ja. Ik vind dat verschil niet zo groot. Ik heb meer als... Kijk, stel dat ASWH bijvoorbeeld Heracles uitschakelt. Kijk, dat zou echt een enorm stunt zijn.
ACV Assen tegen MVV. Noteren maar in ieder geval alvast dat MVV het in ieder geval niet makkelijk gaat hebben daar.
Ik ga voor Kozakken Boys, dat die het gaan redden.
Ik volg het tegen via Twitter.
Ja.
Oh, tegen Andries Jonker. Ja. Ja. Ja, het zou wel zo kunnen. Ik heb er wel weer zin in. Is er ergens nee, het is geen schakelprogramma, hè?
Weet ik eigenlijk niet. Dat is een goeie.
Ja, dat zou
ik ga ervan uit dat ze PEC de Graafschap in ieder geval laten zien. En ja, dan misschien die CD-co tegen Utrecht, omdat dat dan de terugkeer van Adelaar is.
Zullen we nog even afsluiten dat ooit iemand bij ons in de studio, ik denk dat het 2016 is geweest, aan de hand van het voetbalbord aan ons, bij ons heeft ontleed hoe die met zijn Jodan Boys Go The Eagles versloeg. Dennis van der IJssel.
Oh, weet
je
dat
nog?
Weet
en die moesten daarna nog tegen Vitesse.
Hoe die Vitesse ging verslaan.
Ja, maar dat werd ook maar 1-0 of 2-0, toch? Dat ze daar verloren 1-0. Bij Vitesse. 1-0? Hm. Ja, dat zijn wel mooie verhalen. Laten we hopen op heel veel bekerstuntjes, toch?
Absoluut.
Nou, nee.
Nee? Nee, echt niet?
Nee, die jongens moeten morgen allemaal werken.
Bij de HEMA.
HEMA of
ja, die moeten vroeg naar bed. Dus geen bekerstunts vanavond, mensen.
Oké, hopen dat iemand de winnende maakt en dan toevallig weer bij de HEMA werkt. Want Mikey Parami is bekende Nederlander geworden. Die werkt niet meer bij de HEMA.
Zeker.
Ik ben opvolger van Mikey. Goed, Broestel, dankjewel. Groeten aan de persoon zonder initialen bij de HEMA in Waddinxveen.
Ze heeft al initialen.
Maar je zegt ze alleen niet.
Nee.
Woedroe, dankjewel.
Graag gedaan.
En Janko... Ja, ik weet. Ja, willen we nog iets zeggen dat hij zijn telefoon niet heeft opgenomen?
Nou, kan
gebeuren. Heeft hij nog een berichtje gestuurd aan je?
Doe jij ook wel eens niet?
Nee.
Oh, sorry. Terug beschikbaar nu 1 minuut geleden.
Nou, bel hem maar.
Het is klaar.
Nee, ik ga hem alleen even de les lezen.
Even kijken, dan gaan we...
Nee, maar als Janko het wil maken in Nederland... Dan...
Misschien kijk, hij belt zelf, dus op eigen initiatief. Dus dat is heel goed.
Moeten we hem waarschuwen?
Hey, Janko, Wouter...
Louder, sorry. Sorry voor het ongemakje.
Je zit live in de uitzending. En bij Nieuw komt de stoom inmiddels uit de oren.
Oei, ik zal snel op aan je dan.
Nee, Janko. Hallo. Ik heb je meerdere malen vervloekt in deze uitzending. Omdat jij onder de vleugels van Guillaume Mabe natuurlijk de rising star bent in het Belgisch medialandschap. En ik kan me niet voorstellen dat Guillaume jou niet geleerd heeft dat als F's afkikken belt, leg je alles aan de kant en neem je op. Of heeft hij dat je nooit meegegeven?
Een wijze les voor de toekomst. Met excuses.
Nou, vooruit. Met deze excuses...
Ja, heel de show gaat hij helemaal
nee,
van...
Nee,
mag het niet? Nee, die
nee,
gaat
nee,
niet,
nee, maar ho. Oh, nee. Hij biedt direct zijn excuses aan. Hij heeft het al zijn excuses aangeboden voordat ik helemaal losging. Je moet hem ook een nieuwe kans geven om ook in Nederland door te breken. Ja, dat is ook zo. Toch? Ja, Woedroe, of vind je dat we moeten bellen?
Ik met deze excuses erbij, we kunnen hem vast nog een keer bellen. Ja. En hij kan misschien... Janko, is Van der Brom over een maand nog trainer van Genk?
Wel, dat zal een beetje de aansluiten de komende dagen. Hij speelt hem straks in de beker nog tegen de lagere afdelingen. En komend weekend tegen Zulte Waregem. Het zijn twee wedstrijden die Genk in principe zou moeten kunnen winnen. Dus ik denk dat Bron nog wel even coach van Genk zal blijven.
Oké.
En krijgt hij een goede nieuwe assistent? Want dit is toch wel best wel op een rare manier gegaan.
Ja, ik vind het inderdaad vrij vreemd. Dat ze nu... Het was wel duidelijk dat er iets moest veranderen bij Genk, maar nu de oplossing is om nu wel Dennis Haar de assistent weg te sturen, dat weet ik nu ook niet meteen. Ik heb wel gelezen dat Dennis Haar en John van der Brommen al goede vrienden zijn ook, zijn vaste klankbord ook een beetje. Dat ze nu de twee andere assistenten van Genk, Olivieri en Beiro, niet een belangrijke rol zouden willen geven.
Ja.
En ja, misschien dat ze zo iets meer tegengas willen geven voor het idee van een Brom. Dat is het enige dat ik kan bedenken. Maar hoe dat de oplossing is, dat zal nog moeten blijken.
Hey Janko, dan even een dilemma. De directie van het Nieuwsblad komt naar je toe. Jullie hebben een gesprek met z'n vieren bij het Shotcast. Ze zeggen, tegenvallende luistercijfers. Iedereen luistert nog alleen maar de FC Afrika Daily, ook over het Belgisch voetbal. We moeten een keuze maken. Guillaume Mabe gaan we vervangen. Wat zeg jij dan, Janko?
Ik steun mijn baas altijd, hè.
Dus jij verklaart je solidair aan Guillaume Mabe?
Ik versta jou niet super goed.
Of je je solidair verklaart met Guillaume als Guillaume weg moet?
Zeker en vast. Guillaume en ik, we zijn een team.
Ik ben er nog niet helemaal overheen over deze Belgische Rising Star. Maar we gaan je sowieso nog een keer bellen, Janko. groeten aan Guillaume.
Ik wil dat ik je volgende keer het al opnemen.
Is goed. Dankjewel, jongen.
Fijne aflevering, dankjewel.
Dank je. Hoi.
Ciao.
Nou kijk, excuses is één, maar dat je je dan solidair verklaart nu aan Guillaume Mabe, dan ben je een grote. Of een grote, je bent helemaal geen grote, Janko. We gaan je nog een keer bellen en dan kijken hoe je dan reageert. Dit was de FCAfkik Daily van dinsdag 26 oktober 2021. Morgen zijn we er gewoon weer. En in de tussentijd is er voor ieder wat wils. Wat wils? Zegt men dat goed?
Zeker. Wales ligt boven Engeland.
Voor de mensen uit Eindhoven en omstreken, check even de PSV-podcast. Guus en Rick analyseren nog even de afgang in Amsterdam, zoals ze dat zo mooi zeiden. En er is een nieuwe Pantelis-podcast na de wedstrijdeditie. Sowieso de wedstrijdeditie zou ik sowieso nog ook een keer luisteren. Die werd direct opgenomen na Ajax-PSV. En er zat één iemand lekker in de olie. Gisteren wederom een nieuwe Pantelis podcast. Dus heb je ze nog niet gecheckt, check ze even. Over de 5-0 tegen PSV. Voor alle Ajax-hier is dat. Morgen zijn wij er gewoon weer. En dan blikken we natuurlijk terug op 4 bekerstunts in de Toto KNVB-beker. En waarom Ole Gunnar Solskjaer toch is ontslagen. Tot morgen!